Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee C. Stelwagen uit Nunspeet. Vannacht zal dominee Stelwagen om 7:00 voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 10 maart, de tweede Lijdenszondag, open voor te gaan. 'S morgens om 10:00 dominee J. Mal uit Driesum in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 dominee M. van Kooten om 7:00 in de Westerkerk. Vrijdag 8 maart is er weer een jeugdavond om 6:30 in de unit van de Westerkerk. Jullie zijn van harte welkom. U kunt vandaag weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Achter in de kerk liggen enkele exemplaren van de Waarheidsvriend om mee te nemen. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 6. Vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heren, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 142 en daarvan het 4e en het 5e vers. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En ik riep tot u, gij zijt mijn toevlucht. Sterk ten Heer. Psalm 142, gemeente, vers 4 en 5.
Thank you.
Wij worden nu gezet voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazaan en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af en ze stonden van verre. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit dezelfde Bijbel. Jesaja 52 vanaf het 7e vers tot en met hoofdstuk 53 vers 4. Dus we beginnen, gemeente, te lezen Jesaja 52 vers 7. En daar schrijft de Heilige Geest door Jesaja als volgt: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die de vrede doet horen, van hem die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, van hem die tot Sion zegt: Uw God is koning. Er is een stem uwer wachters. Zij verheffen de stem. Zij juichen de zamen. Want ze zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal. Juicht de zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk vertroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot. voor de ogen van alle heidenen en al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Want gij zult niet met haast uitgaan, noch met er vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. En al zo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid en als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, man van smarten, verzocht in krankheid. Ieder was als verbergend het aanzicht voor hem. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, voor God geslagen en verdrukt was. Gemeente, zullen we samen bidden. Heere Jezus, u bent al 2000 jaar niet meer een man van smarten. Maar u hebt toen gezegd, net voor u naar huis ging, mij is gegeven alle autoriteit in de hemel en op de aarde. Maar dat kwam omdat u een man van smarten was. En zo bent u toen Petrus achterna gegaan. Opdat hij uw naam belijden zou. Die hij zo verloochend had. Zo gaat u vanmorgen ons achterna. Wat is dat ontroerend, Heere Jezus, dat u dat doet. En samen bidden wij hier, dat u vanmorgen hier aanwezig bent. U zet ons in de orde van het kerkelijk jaar en het is ook naar uw eigen woord niets te weten dan de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. En mogen wij vanmorgen bij de hand genomen worden door uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Zoals wij hier bij elkaar zijn, is er geen onderscheid tussen geleerd of onwetend, tussen hoog of laag in de maatschappij, Maar laat het ons in uw genade weten dat wij zijn als Adam en Eva na de zondeval. En wil in uw genade zo tot ons spreken. De beademing van uw Heilige Geest in het hart van die vrouw. En dat heb ik net zo hard nodig, of dubbel hard, dat weet u wel. Maar wij smeken van u. Wees gij toch hier. Want anders zijn we gewoon mensen met een masker. Maar preek gij dat weg, alsjeblieft. In uw grondeloos erbarmen. Omdat we als gevallen mensenkinderen, zonder enige hoop of verwachting in onszelf, niet meer kunnen blijven staan, maar vallen om ons neer te leggen. En heel dat verdiende oordeel over ons leven neer te leggen op uw verzoenend sterven. Want Heere Jezus, u hebt de naam van uw Vader verklaard, helemaal en niets dan uw bloed geeft ons vrede voor het gemoed. U weet het wel hoe wij hierheen gevlucht zijn vanmorgen. Leg het toch genadig in onze harten op uw woord, heb ik gehoopt. Omdat die man nergens anders meer op hopen kan. Omdat dat kind nergens meer heen kan. Maar dat u de trekking, de levendmakende genade trekking van uw eigen hart legt in het hart van een jongen en van een meisje. En dat onze ogen opengaan en dat u ons meeneemt in de stuwkracht van uw genade. En het heiligdom, Heere Jezus, van uw lijden. Ik word het in toenemende mate gewaar hoe onmogelijk het is om over uw lijden en sterven te preken. En toch roept u ons ertoe. Help ons om uw naam alleen. Omdat uw naam om onzentwil, om mijnentwil niet verdonkerd wordt. Maar in het licht gezet wordt. Met onze naam erbij, alsjeblieft. Wil zo in ons midden zijn, als een die dient. En schenk ons, van de voorste tot de achterste, een hart, dat zich laat dienen. Dat ontroerende wonder, Heere, we niet meer in godsdienstige dingen kunnen ronddwalen, maar als goddeloze zondaren ons laten dienen uit de bron der zaligheid. En gij ons klaarmaakt om door dit tranendal verder te reizen en thuis te komen straks, verlost van het leed der aarde en nooit meer kunnen overtreden. U weet, hier zijn ook mensen en er zijn ook mensen tussen die zouden dat het allergrootste vinden. Nooit meer u verdriet doen. Nooit meer afdwalen. Nooit meer eigen weg gaan, maar nooit meer overtreden. altijd uw heerlijkheid weerkaatsen. Zegen gij zo uw woord in de naam van u, Heere Jezus, die aan de rechterhand van uw Vader bent. Zo dragen we elkaar aan u op voor deze dag. En heel uw wereldwijde lichaam, Heere Jezus, dat bloedt, maar daarom bloeit. En als uw lichaam niet bloedt, dan bloeit het niet, hebt u gezegd. Onderwijs ons in uw waarheid en laat uw gangen, ook uw lijdens- en stervensgangen, zo voor roem en eer, aan zondaren blijken. Bidden u in het bijzonder, Heere God, voor die groep kinderen die opgehaald wordt naar het Tsjernobyl-ramp, met alle gevolgen daarvan tot in de jaren en jaren. Heere, bewaar ze genadig onderweg. En schenk gij hen uw bewaring. Laat hun verblijf hier tot zegen zijn voor hun lichaam en voor hun ziel. We dragen ze aan u op in de gezinnen waarin zij misschien zijn, daar en ook hier. Zie op ze neer en laat uw genaderecht op hen gelden, opdat de vrucht van deze reizen zal reiken tot over de doodsjordaan. In Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het 6e en het 12e vers. Psalm 22, gemeente, vers 6 en vers 12. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. 22, gemeente, vers 6 en vers 12. En
thank you.
Gemeente, het woord Gods voor vanmorgen. Jesaja 53, vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Gemeente, misschien zegt iemand, als u de tekst nog eens leest, dit is een somber thema. Toch is het niet zo, want weet u, de smarten en de ween van de zaligmaker waren onuitsprekelijk, omdat hij de betalende borg was. En die smarten zijn nu allemaal voorbij. En in een heilige triomf zit Christus aan de rechterhand van zijn Vader in de troon. Hierboven staat deze borg, de bedienaar van het heiligdom, omgord met een gouden gordel en zijn haar is gelijk witte wol. Dat zou niet kunnen, gemeente, als hij niet eerst, als de Heere Jezus niet eerst was ingegaan in de dood. Om toorn Godsdrager te zijn. De zonde van het ganse mensgeslacht. Dus hij wilde een man van smarten zijn. En het leven van hem, laat ik zeggen, het schip van zijn leven, is vastgelopen in een geweldige storm. Hij is gebeukt. Stuk geslagen is hij. Hij is vastgelopen op de geschonden deugden van God. Gods gerechtigheid, waarheid, heiligheid. En zo, gemeente, is de Heere Jezus de haven binnengegaan. En hij is niet vergaan. Dus wij vergeten niet, het lijden van hem is voorbij. Maar de zegen daarvan duurt eeuwig. En de Heer Jezus is niet langer kruipend in Gethsemane. Christus hangt ook niet meer aan het kruis om te betalen. De doornenkroon is werkelijk vervangen. Op zijn hoofd zijn vele kronen. En de spijkers en de speer zijn vervangen door een gouden scepter. Maar de gezegende vruchten van zijn lijden en sterven, die duren eeuwig. Eeuwig. En mogen wij vanmorgen en in deze weken de man van smarten volgen? Ja, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat voel ik ook wel. Maar laat ik het toch zomaar zeggen. Hem volgen op zijn lijdensweg. Al gaande en etende en uitdelende aan hongerige zielen. Want hier is inderdaad het voedsel voor uw hart. En wie hier met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. En wij preken hierover in het vertrouwen in het woord van God. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Christus en dien gekruisigd. Maar dan in het licht van Pasen. Dat wel. Die twee mag u nooit van elkaar losmaken. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is, zo lezen we, als een reisje, een takje opgeschoten voor zijn aangezicht uit de afgehouwen tronk van Izzy. Dat takje is uit die afgehakte stam van Izzy, de scheut van David. En hij is ook de wortel van David, dat we zeggen, hij draagt David. En laten we nooit vergeten, gemeente, dat dit onderwerp van de smarten van de zaligmaker, dat is een krachtig medicijn tot troost voor rouwklagers. Lijden van Christus is een troost voor geslagen, verachte, beproefde zondaren. Christus is altijd in heel zijn borgtochtelijke gang van 33 jaar, is hij de enige vertroosting Israëls. Maar het meest als de man van smart. Weet u, arme, verachte, gebroken, schuldige zondaren keren zich eerder naar Golgotha dan naar Bethlehem. Ze geven de voorkeur aan Gethsemane boven Nazareth. En het hout des kruises, zijn gemeente, dat is als een genezende balsem voor zondezieke zondaren. Dus het gaat om de genezende krachten van de smarten van Emmanuel. En kijk, in de zwarte grond, laat ik het zo maar zeggen, in de zwarte grond van ons onderwerp van morgen is licht gezaaid, vrolijkheid en licht voor u die zit in de duisternis, zonder God, zonder hoop. In de streek waar de schaduw van de dood valt over uw ziel. De eerste vraag die wij vanmorgen stellen is deze. Wie spreekt hier eigenlijk in de tekst? Nou, dat is, weet u wel, de profeet Jesaja, hè? Vervuld met de Heilige Geest. En zijn hart is meer dan ooit vervuld met heilbespiegelingen. En hij spreekt hier als een vertegenwoordiger. Als een vertegenwoordiger van het ware Israël. Van alle eeuwen. Dus onze tekst is een openbaring, een Gods openbaring geschonken aan de kerk van alle eeuwen. U moet het u zo voorstellen vanmorgen, dat de kerk van God in deze profeet vertegenwoordigt. Die kerk staat hier voor het heilgeheim. Het heilgeheim, gemeente, van de heilige liefde Gods die zich openlegt. En te midden van alle dampen en nevelen en donkerheid ziet de profeet de gestalte opdoemen. Naar voren komen van de Messias. Dus Jesaja heeft net als Abraham, alleen heel wat eeuwen later dus ook helderder. Jesaja heeft net als Abraham van verre zijn dag gezien en geloofd. En hij is verblijd geweest. En de openbaring van deze Christus gaat door zijn hart heen. En door zijn ziel golft als een stroom de openbaring van Christus en die vervult hem met aanbidding en verwondering. En als u dit getuigenis leest, hè, wat de Heilige Geest hem geeft, het is een diep ontroerend getuigenis. U hoort de gebroken klanken in zelfveroordeling. U hoort de klanken van de lof op de lijdende knecht des Heren. Dan moet u hier goed op letten hoor. Zelfveroordeling en gemeente. en lof op Christus zijn tweelingen. Die gaan samen. Want wie zijn doemschuld niet kent, hoe zal hij verzoening begeren? Wie zijn Christus verachting niet kent, hoe zult u ooit de diepte benaderen van zijn borgtochtelijk lijden? Want deze Jezus die leeft en sterft voor verachters van zijn naam. Voor hoogverraders en oproerlingen. En zo, gemeente, staat deze profeet voor de man van smarten. Mag ik u vragen? Staat u ook zo voor de man van smarten? Deelt u in die zelfveroordelende blik, in die aanbiddende geloofsblik van de kerk der eeuwen? Of gaat u achterloos aan hem voorbij? Hem die kwam om te redden en te zaligen. U leest in de tekst. Hij was veracht. Dat wil zeggen, niet in tel. Dat wil het zeggen. Niet in tel. Onder de mensen was Christus van geen waarde. Van geen betekenis. Aangrijpend, hè? En hier, gemeente, grijpt de Heilige Geest het hart van ons. In de kern. Christus niet in tel. Niet van betekenis. Is hij dat nu soms wel? In de wereld? Is hij dat nu vanmorgen wel bij een verbondskind dat naar zijn naam genoemd is? Is hij voor u van betekenis, deze zaligmaker? En weet u, gemeente, de Bijbel is een eerlijk boek, hè? De kerk, de levende kerk, ziet hier zichzelf in haar vijandschap zoals ze vroeger tegenover Christus stond. Zo is het vanmorgen, kind van God. En u zegt niet, hè, dat dit beginsel helemaal weg is uit uw leven, of wel? Nee, telkens bedenken dat u een verachter was. En een slaaf van de zonde en een verachter van God en van de Heer Jezus Christus. U verborg uw aangezicht voor hem. Hoe deed u dat? Wel, misschien zo dat u zegt, ik was zo ernstig en ik was zo degelijk en ik had zulke goede besluiten en ik ging zo trouw onder het woord en dat was uw troost, hè? En aldoor verachtte u Christus. Ik las gisteren in het dagboek van Tozer, dat was een predikant uit Amerika uit de tweede helft van de vorige eeuw. Hij zegt, en het bleef toch bitter bij me haken, moet ik zeggen. Hij zegt, daar is geen hoogmoed die zo vergiftig is als de hoogmoed van de dode rechtzinnigheid. Dat vond ik wel erg ontdekkend. Zo Christus verachten. En dan veracht je Christus en je probeert je gevoelens op te wekken, want je moet wat voelen, zeg je dan. Hè? En je leest een ernstig boek en nog een boek over het oordeel, over God en over bekering. En je dacht, als ik het nou maar echt voel, en je voelde je verschrikt en je voelde je wanhopig soms, maar dat hielp je niks. Hè? En hoe meer je ervan wilde voelen, hoe minder je voelde. Hoe harder je werd. Weet u hoe dat kwam? Want u verachtte de Heer Jezus. Daarom. En u ging zo ernstig bidden en dat zou helpen. Maar je voelde de ernst gewoon uit je ziel wegvloeien. En je kon helemaal niet meer bidden. Blinde dwazen zijn we eigenlijk, hè? Vindt u niet? Kind van God, hier weet u het nog. Overal ernstig zoeken om de zaligheid, behalve bij de Heer Jezus. Terwijl God de Vader hem voorstelt in zijn bloed. Als de enige verzoening voor uw zonden. Weet u het nog? Dat vanmorgen bedenken. Opdat u des te dieper vernederd zult staan voor Gods aangezicht. Opdat u ook dieper zult wegschamen en hem aanbidden die u uit zo grote nood en dood verlost heeft. En nog verlost. Zo aangrijpend, hè? Deze hartelijke, schaamtevolle belijdenis. Hij was veracht. Terwijl Christus aldoor bezig was zijn leven tot een losprijs te stellen. De toorn Gods te dragen tegen de zonde van het ganse mensengeslacht. Terwijl hij aldoor tot zonde gemaakt werd. Als borg. Hij was veracht. Kijk gemeente, zolang er in je leven geen vuiltje aan de lucht is, dan zegt het je niet veel. Maar als je hier in Vriezenveen of waar dan ook, als een veroordeeld over de wereld loopt, als een Adams kind zonder God, en als u dat plagen gaat, als een zondaar, hè, met zweren en melaatsheid, zonder uitzicht, en als u de dichte deur tegenkomt, hè, en als u al maar bezig bent om vanuit uw eigen gedachten een weg uit te vinden om weer bij God terug te komen, om die weg zelf uit te vinden, een weg van vergeving en van vrede en van zaligheid. En u snapt het wel niet, hè? Maar dat is uw verzet. Hè? Dat is uw blindheid. Dat is het deksel op uw aangezicht. En dat is nou wat de Bijbel noemt Christus veracht. Is Gods weg nou niet goed genoeg voor u? Is Gods weg u te eenvoudig? Als deze zaligheid in Christus door God geaccepteerd is, hè? Zo volkomen geaccepteerd. Waarom aanvaarden wij dan deze weg Gods van zalig worden niet? Weet u wat het geloof is trouwens? Er wordt veel te veel over het geloof gediscussieerd, moet ik eerlijk zeggen. En het wordt steeds donkerder wat het is. Weet je wat het geloof in Christus in zijn wezen is? Dat is je met je hele hart neerleggen op Gods methode van zalig worden. Dat is het geloof. Waarom bent u aldoor bezig uw aangezicht voor Christus op te knappen? Of te verbergen? Dat is uw vijandschap. Dat is uw zelfhandhaving. Dat is blijven rondlopen in een eindeloze molen van religieuze plichten die u misschien ootmoediger maken of wanhopiger maken, maar die je niet helpen. Zalig worden, hè, gemeente, dat is het deksel van mijn aangezicht gaat eraf en van mijn hart. Doe het deksel van uw aangezicht, u hebt het misschien opgeverfd met goudverf, hoe religieus ook, maar mijn lieve vriend en vriendin, doe het deksel van uw aangezicht, want dat helpt je niks, hoor. Hoe zwart het dan ook is, hè, door al uw verzet en uw galloosheid. Doe het deksel van uw aangezicht. Hij reikt u de ogen zelf toe. Dat heeft hij gezegd. Opdat u zult zien. Zien met uw oren. Zien met uw hart. Op het kruis van Christus. Met heel uw veroordeelde bestaan. De klanken van het evangelie horen. Het zeggen. Met uw hart, zaligmaker van zondaren. Ik de voornaamste der zondaren. Ik kan niet anders meer dan me neerleggen op u alleen. Op u alleen. Wat een wonder dat u deze zaligmaker van morgen te voet mag vallen. De onwaardigste onder de mensen. Als ik dat heel letterlijk vertaal uit Gods eigen taal hier, dan staat er eigenlijk: Christus hield op te zijn onder hen. Mag ik het nog een keer zeggen? Christus hield op te zijn onder hen. Hij werd gestuurd naar het rijk van de doden. Ontroerend heeft Christus daarover geklaagd. Ik ben een worm, geen man, een smaad van mensen, veracht door het volk, een onder de voet vertreden worm. Dit is God. Dit is de eeuwige God. Verenigd met onze gevallen natuur. Vertreden als een worm en veracht. Jezus Christus. Ja? Gemeente? Ja? De eeuwige God. Hè? En mens in één persoon. En dan de Heere Jezus is geworden. Krimpend. Sidderend vlees. Dat is hij geworden. Ontdaan van alle macht. Alleen nog maar macht om te lijden. Buiten de grenzen van de mensheid werd Christus gesteld. En uitgesloten van de gunst van de hemel. God zegt, de hemel gaat dicht, radicaal dicht, van koper. Zo ging hij. Al die jaren naar het hoogtepunt of dieptepunt. Als de onwaardigste, uitgesloten door God en mensen. De gestalte van een slaaf aangenomen. En dan krijg je dat wondere woord weer, hè, uit de Filippenzenbrief geloof ik. Zichzelf vernietigt. En wat gebeurt er als je jezelf vernietigt? Dan blijft er niks van je over. Niks. Het mikpunt van spot en smaad. Speelbal van ieder. Het doel van de pijlen van Gods brandende toorn. Het slachtschaap van de wraak van God. En hem trof het zwaard van de hemelse rechter. En toch, hè, dat wil ik ook onderstrepen. Toch, hij bleef Gods lieveling. Hij bleef Gods lieveling. En ik zeg het natuurlijk mensen, maar dat denk ik. God heeft hem nooit zo lief gehad als aan het kruis. Nooit. Want liefde en toorn sluiten elkaar niet uit. Liefde en haat sluiten elkaar uit. Maar liefde en toorn niet. Gods enige geboren zoon. Waarom dan? Waarom dan? Hij wilde, en hier wegen de woorden uitnemend zwaar. Hij wilde borg zijn. Hij wilde borg zijn. Hij wilde zondedrager zijn. Middelaar zijn. Als wij hem aanzagen, geen gedaante of heerlijkheid. Hier is de Heere Jezus Christus. Hij wordt geslagen, gegezeld, gespijkerd, bespot. Ik breng hem vanmorgen tot u uit. En hij staat voor u. In dit woord. Mag ik u eens vragen? Ik heb één vraag. Voor u. Vanmorgen. Dat is deze vraag. Wat hebt u eigenlijk tegen de Heer Jezus? Wat hebt u eigenlijk tegen hem? Als u hem vanmorgen voor u ziet. In de prediking. als de onwaardigste onder de mens, als het lam Gods dat de zonde de wereld draagt naar Golgotha's kruis. Ja, ja, de Heer Jezus is een ergernis voor godsdienstige mensen, is een dwaasheid, een struikelblok, gezet tot een val. Maar wat hebt u op hem tegen? Is uw hoogmoed zo groot? Uw onverschilligheid? In uw tegenspraak? Blijft u altijd maar babbelen over de Bijbel? Om uzelf op de been te houden? Dat is Christus veracht. Zo was het bij al Gods kinderen, hoor. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hier hebt u de smartelijke belijdenis van de levende kerk. En dat voelt u nu, kind van God, als uw schande, hè? Als uw schaamte, als uw schuld. U moet hierop rekenen, dat is naar de Bijbel, hoe dichter u bij Christus leeft, hoe smartelijker het voor u is. Hij had voor mij geen gedaante, nog heerlijkheid. En dat is soms, en soms meer dan soms, nog zo. Hoe heb ik het kunnen doen? Hoe heb ik het zo lang volgehouden? Ik heb hem veracht. Ik heb hem gehoopt. Hoort u het wel? De kerk des Heren is diep vernederd. En hierin verhoogt ze Christus nu. Als het hoogste van haar blijdschap. Met een bewogen, vernederd hart. Kind van God hier. Hem aanbidden. Als de man van smarte die uw verachting droeg. Hij betaalde aan God uw losprijs. Hij heeft u verlost uit de handen degene die sterker was dan u. Degene die het geweld van de dood had, de moordenaar van uw ziel. En dan, leest u dat goed in de tekst? Een man van smarte. Mag ik dat woord eerst onderstrepen? Hij is een man. Zwaar tot waak tegen de man die mijn metgezel is. Jacob in Priel, wat staat er? Een man worstelde met hem. Jesaja zegt ergens anders, die man zal zijn een schaduw tegen de hitte van Gods toorn. En die evangelieklok moet elke rustdag luiden. Hij is een man, waarachtig mens. Ingeboren in ons menselijk geslacht. Hij is een man. Dit is de grote verborgenheid der godzaligheid. Een man. En jawel, God bovenal te prijzen tot in de eeuwigheid. God uit God en dan in ons vlees en bloed. Van na de zondeval een man. Weet u waarom? Dat is de grondlijn van de hele Bijbel. Een man zondigt in het paradijs. En er moet een man betalen. Dat kan niet anders. De goddelijke gerechtigheid zegt, een man heeft gezondigd. Ik accepteer alleen een man als plaatsbekleder. Een man. Deze man, gemeente, deze man. God van eeuwigheid, van al zo hoog en van al zo ver. Deze plaatsbekledende man, daar hebt u dat centrumwoord in de Leidensweken. Deze plaatsbekledende man, onze een geworden, waarachtig onze een geworden. Deze man komt onder de vloek van Gods wet. Deze man wordt verbrijzeld. Hij wordt geslagen. Hij wordt gekruisigd. Hij wordt verlaten. Hij wordt in de hel neergestoten. Want die man betaalt. die man betaalt. Die verheerlijkt Gods heilige gerechtigheid. Die verheerlijkt Gods heilige waarheid. En deze man is God volkomen gehoorzaam tot in de bittere kruisdood. En deze man verlost en bedekt zondaren met een eeuwige gerechtigheid en heiligheid. En dan zeg ik, en o God, laat mijn hart ermee vervuld zijn. En dan zeg ik, o Vader, wat hebt u een zoon? Wat hebt u een zoon? U wordt vanmorgen niet geroepen tot een verterend vuur. U zou in één ogenblik stof en as worden. In de laaiende hitte van Gods brandende gerechtigheid en heiligheid. Hier is een man. Een man u verkondigt als middelaar tussen God en u. Tot God gaan door Jezus Christus. God buiten Christus is een verschrikkelijk God. Is een verterend God. Iemand zegt, dominee, het kan niet hoor. Het kan niet. God vertoont zich verschrikkelijk over mijn aangeboren en werkelijke zoon. Het kan niet hoor. Dat klopt. Is er enig middel? Dat is nergens op aarde, dat is nergens in je hart, dat is nergens in de heilige wet. Dit is in Gods hart. Ik weet niet hoe je over God denkt, maar dit is in Gods hart. En toch is de genade en de zaligheid mogelijk. Dat moet uitgeroepen worden in de hele wereld. Dat er een middel is, nee, een middelaar, om van de helse straf verlost in Gods gunst en vriendelijk aangezicht te wonen, gemeenschap met God te krijgen. Hier is een man. En hij wordt u vanmorgen verkondigd. Dit is een man met handen vol van eeuwige zegeningen. Met ogen vol van tranen. Met innerlijke ontferming bewogen. Met lippen die overvloeien van genade. En met een hart dat breekt in tederheid. En dat u het ziet. Wat ziet? Wel dit. Die wond in Christus zijde. Door die wond is de hoofdingang naar zijn hart. Naar zijn hart. Nergens meer een weg. Nergens meer rust. Nergens meer hoop. Nooit iets gelukt. Hier is het hart van deze man. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Zoveel gekost. Zoveel gekost. Met welke oneindige liefde heeft hij geleden. Om zondaren zalig te maken. Voor waarachtige zondaren hoor. Niet voor geschilderde zondaren of zo. Voor waarachtige zondaren. Waar niks in woont dan haat en afkeer, hardheid en vijandschap. Die het met de duivel eens zijn tegen God. Maar dit wordt u verkondigd, gemeente. Omdat we daar nou lust in krijgen. honger naar hebben, overzadigbare honger. Omdat u uw hele hart aan Jezus geeft, omdat u nergens meer kwijt kunt. Weggeeft aan hem. Dat die intense levensvraag die door de Heilige Geest wordt uitgegeven tegen de wanden van uw hart. Dat u die intense levensvraag, hoe zal ik bij God wonen, hoe word ik rechtvaardig voor God. Alleen door een waar geloof in Christus, en u weet dat, is u hartelijk neerleggen met uw hele hart op Gods methode van zalig worden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is het levensantwoord. Omdat dat wil hij uitdelen. In zijn genade, de enige troost. Daarom is Christus een man. En wat staat er in de tekst? Hij is een man van smarten. Hoort u dat? Christus, hele bestaan, was één grote smart. Een man van smarten. Dus hij en smarten, dat is hetzelfde. Al wie hem ziet, zag smart. En u die smarten wilt zien, u moet Christus zien. Was er ooit een smart als zijn smart? U mag Christus noemen een man van heiligheid, dat was hij. Een man van arbeid, dat was hij. Een man van liefde, dat was hij. Maar als u zou staren op Christus en het wordt aan u gevraagd, wat was nu het meest opvallend aan hem? U zou zeggen, zijn smarten. Altijd bedenken, kind van God, aan deze plaats. Altijd bedenken. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Dat moet u nooit vergeten. Wie u was, wie u bent. En dan, hij die u heeft lief gehad, heeft u lief gehad tot het einde. Hij de man van smarten, de allerlaagste, de onwaardigste, de miskende, de gebrokene, de vervloekte, de uitgestotene. Aldoor, Heer Jezus, aldoor om voor u te betalen. Om voor u de losprijs bij God te brengen. Tot de dood van het kruis. Een man van smarten. Als u vraagt, waarom? Waarom? Wel, onze zaligmaker had een heel bijzondere verhouding tot de wereldzonde. Dat kan ik natuurlijk nooit peilen, maar ik zeg het zo. Christus ademde niet alleen 33 jaar lang de verpeste zondelucht hier beneden in. Hij wandelde niet alleen tussen hoeren en tollenaren en oerdegelijke vijanden, maar er was door God zo'n enorme zondelast op hem gelegd. Hè? Hij werd met overtreders gerekend, hij werd gedaagd volgens rechterstoel, hij zonk weg onder de goddelijke slagen van Gods wrekende gerechtigheid. Hij leed onmetelijke pijnen en smarten. En de hele toornbeker van God. Hè? En dat die toornbeker is zo onmetelijk als een oceaan. Hè? En die hele oceaan van de vloek van God, van de toorn van God, van pijnen, van smarten. Die hele oceaan. Hè? Die werd uitgegoten in zijn ziel. Behaagde God hem te verbrijzelen. Hè? Man van smarten. En weet je wat dat ook betekent? Het betekent ook altijd door. Altijd door. Smarten in Bethlehemstal. Smarten omvingen hem daar. Zijn smarten eindigden toen Christus alles volbracht had. De geest gaf. En door het graf heen naar huis ging. En dan moet u eens luisteren. U die hier zit vanmorgen en die verbonden bent aan de Heer Jezus Christus, verenigd met hem. Soms in al uw eenzaamheid en soms in al wat er aan smart is in uw hart. Luister eens. Al uw smarten van lichaam en ziel waren hem bekend. De smarten voor u in het donker. De smarten van u in de nacht. De smarten van u waar de duivel lag. Voor u die in uw benauwdheid geen hoop hebt. Alle persoonlijke smarten kende Christus. Alle psychische smarten kende Christus. Alle geestelijke smarten kende Christus. En misschien waren dit zijn bitterste smarten, die verbonden waren met zijn middelaarswerk. Hij kwam van zijn vader met een boodschap van bloedende en stervende liefde en hij werd verworpen. Christus gaat naar zijn eigen stad en ze willen hem van de hoogte afwerpen. Het is bitter, hè, als je komt met een boodschap van eeuwige zegening, van vergeving van zonde, verzoening met God, en als je dan uitgestoten wordt. Smarten van koude minachting. Smarten van godsdienstige hoogmoed. In valsheid en laster en spot. Weet u wat ze zeiden? U bent een dronken man, zeiden ze. De engelen hoorden dat ook en die waren geschokt. U bent een wijnzuiger. U hebt een verbond met de duivel. Terwijl Christus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Aldoor zoekt Christus ook vanmorgen uw behoud. Aldoor zoekt hij uw zaligheid. Ook als hij uw zonden veroordeelt, dat die u zullen verderven tot in eeuwigheid. Aldoor uw zaligheid. Christus en smarten. En weet u, Christus' smart was niet dat mensen hem beledigden, maar dat u uzelf verderft tot in eeuwigheid. Dan ziet hij u vanmorgen hier zitten, hè? En God weet voor wie dat is. Maar dan ziet hij je zitten onder het oordeel, onder het toekomende toorn die naar je toe komt. En de sluizen van Christus' hart gaan open en hij breekt in tranen uit en hij huilt. En in schokkende zinnen, onder snikkende tranen, staat Christus in zijn woord voor u. En hij roept, o Jeruzalem, Friezenveen, bedenk nou toch wat tot uw eeuwige vrede dient. De smarten van Christus, niet over zijn eigen vernedering, maar over de verwerping van zijn genade. U zegt misschien, maar hij vond toch wel enige troost in de kleine kring van zijn discipelen. Jawel, maar ook daar was hij de man van smarten. Ze zijn zulke trage leerlingen, want ze vergeten telkens wat ze geleerd hebben. En wat ze weten brengen ze lang niet altijd in de praktijk. Ze waren ellendige vertroosters voor de man van smarten. Hij was altijd alleen. En hij zegt tegen hen, kunt u dan nog niet 1 uur, nee, nog niet 1 uur, met mij waken? Zijn grote ziel leefde 33 jaar in een eindeloze eenzaamheid. Niemand heeft hem ooit vergezeld in de donkerste diepte, in de duistere ravijnen. Niemand. Daar was niemand met hem. Nooit iemand. En tenslotte verlaten ze hem allen. Worden aan hem geërgerd. Zo moet het niet, zeggen ze. En de een verraadt hem, de ander verloochent hem. En dan gaat Christus helemaal alleen. In de wijnpersbak. Van Gods toorn. En in die laatste stappen, in de kroonsmarten van zijn leven, dan is dat zwaard van God ontwaakt, hè? En dan pakt God dat zwaard met heel zijn goddelijk hart vast. Sla die man. God had hem al het spreekwoord lief, hè? Sla die man. Slag na slag na slag. Om vrede te verdienen. Door zijn bloed. Gesleept van rechtbank naar rechtbank. Van Herodes naar Pilatus. En Caiaphas. Zijn lichaam uitgegoten als water en zijn ziel. Zijn lichaam bonst en klopt van de wondkoorts. Dat waren zijn uitwendige smarten. U weet de rest. Maar weet u, gemeente, en dan heb ik er geen woorden voor. Maar weet u, ik begeer het kruis van Christus niet te versieren met mijn woorden. In zijn grootste smarten. Als borg. Als zaligmaker. Daar staat het vloekhout. U weet, het gaat in de Bijbel om twee bergen. Hè? De berg Sinaï. Daar staat de wet bovenaan. Het evangelie onderaan. Mozes moest een altaar maken. En het lam slachten. Dus de wet bovenaan. Het evangelie onderaan. Eeuwen later is er een andere berg. En daar, daar gaat het over om. Daar zijn de wet en het evangelie verenigd in één persoon. Daar heerst het evangelie door gerechtigheid. Daar gaat het om, dat is de hoofdlijn van de hele Bijbel, om twee bergen en om de plek van de wet en van het evangelie. Daar gaat het over. En als daar dan het vloekhout staat, Golgotha, het ruwe kruis op een heuvel in al zijn eenvoud, het heeft mijn woord niet nodig, hè? Toch verblijft ik mij. Dat vers, ik kan het me niet zo goed herinneren. Maar dat zegt, verbied mij dan elk pralend woord. Bij het kruis van Golgotha. En toch verblijd ik mij dat de gekruisigde Christus op Golgotha. Dat de gekruisigde Christus op het hout, in al zijn eenvoud, geen woord van mij nodig heeft. Ergens in onze Bijbel staat, wees stil, wees nou stil en weet dat ik God ben. Kunt u dan weer naar huis gaan? Wees nou stil. En weet dat ik God ben. Amen. Psalm 42, gemeente. En daarvan vers 3. En vers 5. O mijn ziel, wat baart u neder, waart u zijt, geef mij ontrust. 42, gemeente, vers 3 en 5. zegen zullen we bidden en danken. O God, de Heilige Geest, u hebt ergens in uw Bijbel geschreven, gezegd, neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere, uw God. Heere Jezus, daartoe bent u immers verhoogd en alle macht en gezag is in uw doorboorde handen. Laat uw woord gezegend zijn en laat het ons meenemen naar u toe. Want anders nemen wij het mee naar onszelf toe en dat is het ergste wat er is. Maar laat uw woord ons meenemen naar u toe. Opdat we zelfs in de nacht uw naam alleen overhouden en verheffen. Omdat uw naam ons verheft en naast prinsen plaatst en wereldgroten. Gedenk ons genadig of dat wij aan u denken in deze dag. Geef dat u het die man niet toestaat om uw woord naast zich naast hem neer te leggen en zijn eigen gedachten weer te omhelzen. Maar laat uw gedachten zijn in onze harten geplant door uw almachtige genade. In uw naam, Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 71, het 15e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaak en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed. 71, het 15e vers gemeente. Aangezicht over u lichten en hij zij u genadig en de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
Zeker.